Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn rede gunstig de oren en wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Het is het eerste vers van Psalm 54. Stellen we ons onder de tucht van de heilige wet van de Heere. Daarna zingen wij Psalm 143, vers 2 en 10. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En daarna vindt de schriftlezing plaats, die kunt u vinden in het Oude Testament en wel het boek Job, hoofdstuk 33. We luisteren naar de wet, wij zingen Psalm 143, vers 2 en 10. En daarna zal u voorgelezen worden, Job 33.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die je uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelig gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, of dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is.
Thank you.
gewisselijk, o Job, hoor toch mijn reden en neem al mijn woorden ter oren. Zie nu, ik heb mijn mond open gedaan. Mijn tong spreekt onder mijn gehemelte. Mijn redenen zullen de oprechtheid mijn harten en de wetenschap mijn lippen, wat zuiver is, uitspreken. De geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt. Zo gij kunt, antwoord mij, schik u voor mijn aangezicht, stel u, zie, ik ben Godes gelijk gij, uit het leem ben ik ook afgesneden. Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren en mijn hand zal over u niet zwaar zijn. Zeker, gij hebt gezegd voor mijn oren en ik heb de stem der woorden gehoord. Ik ben rein, zonder overtreding. Ik ben zuiver en heb geen misdaad. Zie, hij vindt oorzaken tegen mij. Hij houdt mij voor zijn vijand. Hij legt mijn voeten in de stok. Hij neemt al mijn paden waar. Zie, hierin zijt ge niet rechtvaardig, antwoord ik u, want God is meerder dan een mens. Waarom hebt gij tegen hem getwist? Want hij antwoordt niet van al zijn daden. Maar God spreekt eens of tweemaal, doch men let niet daarop. In de droom, door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger. Dan openbaart hij het voor het oor der lieden en hij verzegelt hun kastijding, opdat hij de mens afwende van zijn werk en van de man de hoverdij verbergen, en dat hij zijn ziel van het verderf afhouden en zijn leven dat het door het zwaard niet doorgaat. Ook wordt hij gestraft met smart op zijn leger en de sterke menigte zijner beenderen, zodat zijn leven het brood zelf verfoeit en zijn ziel de begeerlijke spijzen. Dat zijn vlees verdwijnt uit het gezicht en zijn beenderen die niet gezien werden uitsteken. En zijn ziel nadert ten verderven en zijn leven tot de dingen die doden. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Zo zal hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Zijn vlees zal frisser worden dan het was in de jeugd. Hij zal tot de dagen zijner jonkheid wederkeren. Hij zal tot God ernstiglijk bidden, die in hem een welbehagen nemen zal en zijn aangezicht met gejuich aanzien. Want hij zal de mens zijn gerechtigheid wedergeven. Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen, ik heb gezondigd en het recht verkeerd, hetwelk mij niet heeft gebaat. Maar God heeft zijn ziel, mijn ziel verlost, dat ze niet voeren in het verderf, zodat mijn leven het licht aanziet. Zie, dit alles werkt God twee of driemaal met de man, opdat hij zijn ziel afkeren van het verderf, en hij verlicht worden met het licht der levenden. Merk op, o Job, hoor naar mij, zwijg en ik zal spreken. Zo redenen zijn, antwoord mij, spreek, want ik heb lust u te rechtvaardigen. Zo niet, hoor naar mij, zwijg en ik zal u wijsheid leren.
De tekst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte en wel Job 33 vers 23 en 24. En daar lezen wij onze tekst al dus. Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend, om de mens zijn rechte plicht te verkondigen? Zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij tot u die in de hemel woont. Ver boven het heelal. op een grote afstand. En toch mogen we weten dat u ook laag wilt afdalen. Want uw woord zegt, ik woon bij dien die van een verbrijzelde geest is. En nu bidden wij van u of u ons dat wil geven. Dat wij zo tot u mogen naderen. In het besef dat wij diep en steil afhankelijk zijn van u. Dat wij niet kunnen bidden als de Heilige Geest ons het gebed niet geeft. En we belijden voor u dat we vaak zo vormelijk, zo oppervlakkig tot u naderen. Maar wilt u geven dat we eerbiedig mogen zijn? Ook de kinderen, de jonge mensen, de ouderen in ons midden. Want wie zijn wij dat wij met u mogen spreken? We hebben het net gezongen. Wil uw knecht door schuld verslagen niet voor uw vierschaar dagen? En, ach, Heere, geef toch dat het geen lippentaal was, maar dat het oprecht mocht zijn. En als het lippentaal was, breng ons dan voor het eerst in de schuld, dat wij zo gemakkelijk zo'n psalm op onze lippen nemen, zo gemakkelijk tot u naderen en zo vanzelfsprekend de dingen zeggen en zingen. O, we belijden voor u dat dat onze schuld is, onze godsdienstige schuld wellicht. Heere, wilt u ons genadig vergeven? Al onze zonden die ons al reeds hebben aangekleefd. Ook van de achterliggende week. We hebben uw wet met elkaar gelezen. En als wij hier in grote getalen bij elkaar komen. En al die zonden zouden opgestapeld worden. Dan zouden die zonden tegen ons, tegen onze gemeente moeten getuigen. En dan mag het ons toch wel een wonder zijn dat we hier mogen komen. Rondom uw woord, dat u nog met de prediking der verzoening wilt komen. O, en dan bidden we van u, of u onze uitlegger wil zijn, 1 uit 1000. Zoals niemand dat kan, Heere. Zoals niet ene prediker het woord kan uitleggen en verklaren in ons hart. Geef ons uw Heilige Geest. Bij het spreken en ook bij het luisteren. Dat we als een Lydia onder uw woord mogen komen. Dat u bij verrassing het hart opent wat nog gesloten is. Zodat we acht gaan geven op hetgeen van u gezegd wordt. Dat we anders gaan luisteren. Anders gaan bidden. Andere uitgangen mogen krijgen. Dat de liefde Gods in ons hart uitgestort mag worden. Dat we uw dag lief krijgen. Uw volk, uw geboden. Dat we maar 1 voornemen hebben. Om voortaan de zonde te haten en te vlieden. Heere, wilt u ons aangorden in die strijd wanneer we verslapt zijn. Dat wij zullen strijden tegen de zonde die om ons heen is. Maar ook in ons boze hart. Wilt u zelf met uw Heilige Geest ons aanwakkeren. Werk in ons geweten. Geef ons inzicht. Ja, geef dat wij ook een les mee mogen krijgen vanmorgen. Als die uitlegger bij Job komt om hem te laten zien waar het aan schort. Dat het voor ons ook een les mag zijn. Ook na ontvangen genade. Juist na ontvangen genade. Dat we des te dieper leren verstaan. Dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven. Dat in ons geen gerechtigheid is. Dat we die belijdenis mogen kennen. De Heere is onze gerechtigheid. Het is een bijzondere datum vandaag voor de kerk. We mogen op deze dag gedenken hoe u vele eeuwen geleden Maarten Luther hebt gebruikt als een middel om het stof van de valse leer van goede werken van uw woord af te blazen en de gerechtigheid van Christus weer naar voren te laten komen. En het is goed om daarbij stil te staan. En leer het ons toch nazeggen met de dichter: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. O, en dan belijden we tegelijkertijd, wanneer we dat feit in de geschiedenis herdenken, dat het voor ons ook een aanklacht kan zijn. Want ook onze kerken dreigen af te wijken van die leer. Maar wilt u ons ervoor bewaren? En bewaar ons ook voor hoogmoed. Dat wij zouden denken dat wij wel die leer vasthouden en dat het bij ons allemaal nog goed is. Want zodra wij denken dat we iets vast kunnen houden, dan hebben we het mis. Het is uw genade. En wij bidden u voor onze kerken. Bewaar onze kerken toch bij uw woord. Wij bidden u voor al degenen die in het midden van onze kerken dienen als dienaren des woords. Geef ze uw Heilige Geest ook vandaag in het bijzonder, wanneer ze geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Ja, overal waar uw woord verkondigd wordt. Ondersteun uw dienstknechten, geef ze kracht, geef ze licht van boven. En dat ze gebruikt mogen worden tot eeuwig heil van de zielen die u aan hun hoede hebt toevertrouwd. Heere, wij dragen deze gemeente aan u op. De nood in deze gemeente. We denken aan onze zieken. Aan degenen die aan bed gebonden zijn of aan huis gebonden zijn. Die wellicht meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u daar ook uw zegen geven? Wij dragen ook de zieken aan u op die in het ziekenhuis liggen. We denken aan onze broeder Molenaar, die opgenomen is in het Clara ziekenhuis en morgen geopereerd zal worden. Wilt u ook met hem zijn? U kent zijn omstandigheden. Meermalen is dat ook voor u neergelegd. Wilt u hem kennelijk doen ervaren dat u ook met hem wil meegaan? Geef hem veel van uw nabijheid te smaken. Dat mag toch goed zijn, Heere. Dat hij mag ervaren dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Geef dat hij dat mag kennen. Dat hij een geloofsoog mag richten op u. Wilt u ook zijn met degenen die hem in liefde omringen? Geef hen ook kracht om hun vader bij te staan in deze moeilijke weg. Geef hen kracht om hun vader te verzorgen in liefde. En dat ze mogen merken, het is de Heere die ons dit heeft opgelegd. Dat het hen dicht bij u mag brengen. Want u wilt toch degene die u vrezen hemelwaarts drukken. O, dat onze broeder dat ook mag kennen in zijn leven. We bidden u ook voor Trude van Beest, die ook in het Clara ziekenhuis ligt. Heere, wilt u met haar zijn? Geef dat ze in haar jonge leven deze roepstem mag spreken. Dat ze in stilte een heel eenvoudig gebedje tot u mag opreizen. Wilt u mij een nieuw hart geven? Want het had ook wel sterven kunnen zijn. En dat het voor onze kinderen ook een roepstem mag zijn. Dat er plotseling iets kan gebeuren in ons leven wat heel ingrijpend is. We danken u dat het toch goed mocht gaan na het ongevalletje. Maar wilt u haar verder nog herstellen? Dat bidden wij ook voor Jeroen. Jeroen Kleinjan van Enema naam. Wilt u ook met hem zijn? Hij ligt met een gebroken been in het ziekenhuis. Ook dat hij ook daar als Samuel mag zijn. Dat hij daar in de eenzaamheid door u geroepen mag worden. Dat hij uw roepstem mag horen en mag zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Daar hoeven wij niet oud voor te zijn. En wij bidden u voor alle kinderen in de kerk, dat ze vanmorgen ook iets mogen begrijpen van de preek. Dat ze na de dienst iets mogen terugvertellen waar het over ging. Dat onze kinderen ook mogen weten dat ze een ziel hebben voor de eeuwigheid en dat zij ook moeten sterven en u ontmoeten. En dat kan niet buiten de middelaar om. Ach, dat is misschien een heel groot woord voor onze kinderen. En ze begrijpen het allemaal nog niet. Maar geef dat ze heilig onrustig mogen worden. Veel mogen vragen. Hoe gaat dat dan? En hoe werkt de Heere dat? En kan het ook voor mij? Wij bidden u voor de ouders die de kinderen omringen. Geef ze kracht en wijsheid in de opvoeding. Geef ze de woorden in de mond. Hoe ze u, de kinderen moeten opvoeden in de vreze des Heeren. Wij bidden u ook voor diegenen die graag vader, moeder zouden willen zijn. Maar geen kinderen kunnen krijgen. Maar kan dat moeilijk zijn? Geef kracht om dat samen bidden te mogen verwerken. Dat zij geestelijke kinderen mogen krijgen. Dat ze wegen mogen vinden om in uw dienst werkzaam te mogen zijn. En andere kinderen te wijzen naar u. Dat kan toch, Heer. Dan zullen ook zij vader en moeder zijn. Geestelijke vader en een geestelijke moeder. Heren, wij bidden u ook voor de broeders Booi en Kraaienveld van de Koedood. Die in de komende week opgenomen zullen worden voor een algeheel onderzoek. Wilt u met ze gaan, geef ze kracht. En dat het mee mag vallen na het onderzoek. En als de uitslag anders is, dat zij dat in stilheid mogen verwerken met u. Zo dragen we allen aan u op die het moeilijk hebben. Die een zwaar kruis hebben. En wellicht een eenzaam kruis, waar een ander niet van af weet. Wij dragen in het bijzonder hen aan u op die weduwe en weduwnaar zijn. Maar kan dat moeilijk zijn? Vooral als het lang gaat duren en die lege plaats zo gevoeld wordt. Heer, u hebt toch een bijzonder woord voor de weduwen en de weduwnaren. En u hebt met eerbied gesproken een zwakte voor diegenen die alleen komen te staan. Want u wilt een man zijn der weduwen en een vader der wezen. En ook een ondersteuner van degenen die als man alleen zijn komen te staan. Dat ze in die weg de nabijheid van u mogen vinden. Ach, Heere, wilt u ons het verdere van deze dienst gedenken? Wilt u de duivel het zwijgen opleggen? Dat wij een ogenblik rust mogen hebben hier in het midden van uw huis. Dat we mogen ervaren, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronk. Ach, die duivel die denkt wel dat hij de uwe nog in de hel kan slepen. En hij is brutaal en hij briest als een leeuw. Maar u hebt toch overwonnen, Heere Jezus, en u geeft uw volk de zegen. Geef ons iets van die zegen. Wij laten u niet los, tenzij gij ons zegent. Ach, dat dat toch onze gebedsworsteling mocht zijn. Want u weet wat we nodig hebben. Doe het dan alleen om uw naams willen, tot verheerlijking van uw naam. Uit genade. Amen. Wij zingen vooraf aan de prediking, Psalm 119, vers 61 en 69. 61, gerechtigheid en recht heb ik gedaan. Geef mij dan niet eens onderdrukkers handen. Wees gij mijn borg en neem de rechtszaak aan van uw knecht, daar gij hem aan ziet randen. Laat trotsaards toch niet stoutelijk meer bestaan. Mij naar hun wens te knellen in hun banden. En het 69e vers. Maak. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op het hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. En u krijgt gelegenheid uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven.
Oh.
Straks na het amen van het gesproken woord zingen wij Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. En ook het zevende vers, dus niet het zesde vers zoals dat aangegeven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? En wat er verder volgt. Gemeente, het is vandaag 31 oktober. En jongens en meisjes, jullie weten wel waarom dat een bijzondere datum is voor de kerk van de Reformatie. Want op die datum heeft Maarten Luther op de slotkapel in Wittenberg zijn 95 stellingen op de deur vastgetimmerd. En Luther is in de hand van de Heere het middel geworden om het stof van de valse leer van de goede werken eraf te blazen van de Bijbel en de gerechtigheid van Christus weer naar voren te laten komen. Want Luther die worstelde met de gerechtigheid Gods en er liep hij helemaal mee vast. Hij dacht: God is een God die beloont en die straft. En dat op grond van zijn gerechtigheid. Dus Luther zei: ik moet iets doen waardoor ik beloond word. En hij deed heel goed zijn best om op allerlei manieren toch het loon van God te ontvangen. Maar elke keer stootte hij weer op die gerechtigheid van God. Totdat hij op dat woord kwam in Romeinen. Dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven. Dat begreep hij niet. Die tekst begreep hij niet. Want ook het geloof was bij de Romeinen een goed werk. Alleen het geloof. Hoef ik dan niet te vasten? Moet ik dan geen boete doen? Moet ik dan de Pilatustrap niet beklimmen? Moet ik mijzelf niet geeselen? Hoef ik dan niet in een kloostercel? Alleen het geloof als goed werk? Maar Luther had nog niet het zicht op het ware karakter, de ware natuur van het geloof. Dat het geloof een middel is. Wat de Heilige Geest geeft, waardoor wij in verbinding, in gemeenschap komen met de vreemde gerechtigheid. Een andere gerechtigheid. De gerechtigheid van een ander met een grote letter A. De gerechtigheid van Christus. En toen hij dat zicht kreeg, schreef hij op een gegeven moment een keer: toen ging het paradijs voor mij open. Dat het nu niet langer meer in Luther zelf lag. Maar buiten Maarten Luther. Buiten een mens. In de gerechtigheid van Christus. En die les die Luther leerde, die moeten al Gods kinderen leren. Bij het begin, maar ook steeds weer opnieuw. Want elke keer zijn we weer geneigd om toch iets in onszelf te zoeken. En elke keer moeten we door het ontdekkende werk van de Heilige Geest leren dat het buiten onszelf ligt. Heel de kerk heeft dat moeten leren, dat de rechtvaardige alleen door het geloof zal leven. Van Adam af. Tot de laatste uitverkorene toe. En we treffen daar een voorbeeld aan diep in het Oude Testament in onze tekst. In Job 33 vers 23 en 24. En we schrijven boven onze tekst. Elihu verkondigt Job de goddelijke verlossing. Deze verlossing wordt ten eerste uitgelegd, ten tweede uitgeroepen en ten derde uitgevoerd. Elihu verkondigt Job de goddelijke verlossing. Uitgelegd, uitgeroepen, uitgevoerd. We hebben een wat lange aanloop naar onze tekst nodig, gemeente. Daarom is het misschien goed om uw Bijbeltje erbij te houden. Elihu is hier aan het woord. We komen hem tegen voor het eerst in Job 32. Daar wordt Elihu genoemd de zoon van Barachiel, de Buziet, uit het geslacht van Ram. De naam Elihu betekent: deze is onze God. En zijn vader, Barachiel, betekent van God gezegend. Hij komt uit het geslacht van Ram. En de naam Bus, de Buziet, en Ram komen we ook tegen in Genesis 22. Denk maar aan Abram. Eindigt met Ram. Daar is hij de broer van Nahor. Familie van Abraham. Dus deze Elihu komt uit het geslacht van Sem. Hij komt uit een godvrezend geslacht. En daarmee kunnen we het boek Job ook enigszins plaatsen. Waarschijnlijk moeten we dan ook het boek Job plaatsen in de tijd van Abraham. Maar we treffen hem hier aan vlak bij Job, als Job daar op de puinhoop zit van zijn ellende. En al die tijd heeft Elihu geluisterd naar de gesprekken van die drie vrienden van Job. Schijnbare vrienden. Elifas, Bildad en Zofar. We kennen de geschiedenis van Job. Job weet niet van het geding tussen God en de Satan. En Job die komt daar terecht in pure armoede en ellende. Maar we lezen van hem dat hij niet zondigde, zelfs met zijn lippen niet. Maar hoe zou het in zijn hart zijn geweest? Zou het niet gestormd hebben in zijn hart? Toch kon hij het niet op de lippen nemen om kwaad te spreken van God. Toen kwamen zijn vrienden. En zijn vrienden keken alleen maar naar Job. En ze schudden hun hoofd. Ze zeiden niets. 7 dagen lang zeiden ze niets. Denkt u dat eens in. Wat dat geweest is, dat zwijgen van die vrienden. O, daar is voor Job zeker een sprake van uitgegaan. Ze hebben hem doodgezwegen. Ze hebben gewacht totdat Job met een eerlijke bekentenis zou komen. En zeggen: nu vrienden, ik zal het jullie maar vertellen wat ik gedaan heb voor kwaad. Maar Job kon niets zeggen. Dat zwijgen van die vrienden, dat was een verbitterd zwijgen. Een zwijgen van: we zeggen niets. Toen opende Job zijn mond en hij vervloekte zijn geboortedag. De zwarte bladzijde in het levensboek van Job. En toen de vrienden dat gehoord hadden, begonnen ze met Job te redetwisten. Het ging over en weer tussen Job en tussen de vrienden. Op allerlei manieren probeerden die vrienden bij Job het eruit te krijgen en te zeggen: doe nou Job, zeg het eens, wat heb je gedaan? Want God die straft je niet zomaar. En daartegenover heeft Job op allerlei manieren zijn oprechtheid bewezen. En hij kon ook met recht zeggen dat hij niets gedaan heeft. Maar hoe langer het gesprek duurde, hoe heftiger het werd. En het werd voor Job ook steeds moeilijker om. Toen gingen de vrienden hem verdoemen. vonnis over Job uitspreken. En daartegenover ging Job zichzelf rechtvaardigen, niet alleen tegenover zijn vrienden, maar ook tegenover God. Hij wilde zelfs God erbij halen. En Job ging zover dat hij af ging wijken van zijn oprechtheid. Vers 3, zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, omdat zij geen antwoord vindende, nochtans Job verdoemden. Maar ook tegenover Job ontstak zijn toorn in vers 2, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. En Job, Elihu zegt wel, ja, ik ben de jongste geweest en daarom heb ik al die tijd mijn mond gehouden. Ik wilde de ouderdom de voorrang geven en dat is goed. De wijsheid van de ervaring. Maar hier blijkt Elihu van God gedreven te worden. In vers 18 van hoofdstuk 32 lezen we, want ik ben der woorden vol. De geest mijn buiks benauwt mij. Hij snakt naar lucht. Hij moet die woorden zeggen. En hij wil niemand sparen. Vers 21 van Job 32. En dan 33, ons hoofdstuk. Dan richt hij zich eerst tegen Job. Hij zegt tegen Job in vers 6. Zie, ik ben godes gelijk gij. Uit het leem ben ik afgesneden. Ik ben ook maar een schepsel. Net als u, Job. En Job, als ik nu straks wat ga zeggen, in het vervolg van het hoofdstuk lezen we dat. Ik kan je niet veroordelen. Ik kan je niet straffen. Dus voor mij hoef je niet te vrezen. Maar Elihu wil Job plaatsen voor Gods aangezicht. En dat is zijn drijfveer. En dan zegt hij, Job, u hebt gezegd, ik ben rein, in vers 9 lezen we dat. Zonder overtreding, ik ben zuiver en heb geen misdaad. Zie, hij, God, vindt oorzaak tegen mij. Wat hij vindt, weet ik niet, maar hij vindt oorzaak tegen mij. Hij legt mijn voeten in het blok. Hij houdt mij als het ware gevangen. Ik zou eigenlijk wel willen weten waarom God deze weg met mij houdt. Gevaarlijke taal van Job. Nu gaat hij over de grens. En eerlijk zegt Elihu dan in vers 12. Zie, hierin zijt gij niet rechtvaardig, antwoord ik u. Want God is meerder dan een mens. God hoeft geen rekenschap af te leggen van zijn daden tegenover u, Job. God is soeverein. Hij is vrij wat hij met zijn schepsel mag doen, wat hij wil. Dan gaat Elihu het uitleggen. En zegt in vers 14, maar God spreekt eens of tweemaal, doch men let daar niet op. Dat betekent, Job, de Heere die heeft verschillende manieren waarop hij spreekt. Eens of tweemaal, meerdere manieren betekent dat. En dan noemt hij twee manieren op. In vers 15 heeft Elihu het over een droom. Hij kan een mens verschrikken in een droom. Job, daar weet je van. Job kende dat, dat hij verschrikt werd in een droom en dat hij opeens wakker werd. En om zich heen keek en dacht, wat is er met mij aan de hand? Iets bijzonders. En waarom doet God dat? Om de mens van zijn hovardij, van zijn hoogmoed, van zijn trots af te brengen. En de tweede manier, in vers 19 lezen we dat. Ook wordt hij gestraft met smart op zijn leger. Het woordje leger, dat betekent bed. We moeten niet denken aan een ziekbed. En de sterkte, menigte zijn er beenderen.
Ze worden aangeraakt, ze worden aangetast, hij wordt ziek. En dan lezen we dat zo'n zieke, in vers 20, het brood verfoeit. Hij heeft geen zin meer in eten. De spijze is voor hem bedorven, walgelijk. En als gevolg daarvan in vers 21, verdwijnt zijn vlees. Hij wordt mager. We lezen van uitstekende botten in vers 21. Let daarop, zegt Elihu. En Elihu is nog steeds met Job in gesprek en zegt in vers 22, en zijn ziel nadert ten verderven. En het woordje verderven, dat betekent daar graf. Je gaat naar het graf, Job. Het wordt sterven. Let daarop. Tot de dingen die doden. Dan komt de tekst. Dan komt de boodschap. Is er dan een gezant, een uitlegger, één uit duizend om de mens de rechte plicht te verkondigen. Zo zal God hem genadig zijn en zeggen, verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdaalt, want ik heb verzoening gevonden. Is er dan een gezant? Elihu zegt, Job, besef het eens. Het gaat naar het verderf, het gaat naar het graf. Het wordt sterven. En is er dan, dat woordje dan is een tijdsmoment, iemand die tussentreedt als je voor God verschijnt? En dat moet je nu weten, Job. Dan is het te laat. Wanneer de mens dan erachter komt dat hij iemand moet hebben die tussentreedt, is het te laat. Daar ligt al een waarschuwing in voor ons allen. Wij moeten het nu weten of er dan iemand is die tussentreedt. Weten we dat, gemeente? Jonge mens, pas geleden vertelde me iemand een verhaal. Het is hier in Dordrecht op de brug gebeurd. Er was een jongen die ging met zijn bromfiets naar school. En hij vond het zo prachtig om naar die schepen te kijken. En hij hing over de kant van de brug. En toen opeens ging die brug omhoog. En die jongen die probeerde zich vast te klemmen aan de rand van de brug. Maar hij hield dat niet vol. En toen opeens stortte hij naar beneden. Dood. Is er dan een gezant? Een uitlegger? Jonge mensen. Als je een auto-ongeluk krijgt. Vaders, moeders, ouderen in ons midden. Niet uitstellen die vraag. Niet wegschuiven. Kinderen. Is er dan iemand die het voor je opneemt? Wie is dat dan? Wat is dat dan voor iemand? Bent u heilig nieuwsgierig? Zou u hem willen leren kennen? Het is noodzakelijk om hem te kennen. Als iemand die het voor u opneemt in dat gericht. Hij wordt hier een gezant genoemd. Een gezant, dat is iemand die een boodschap brengt. In het Oude Testament wordt bijvoorbeeld een engel een gezant genoemd. Iemand die een bijzondere boodschap moest brengen van Gods wegen naar de aarde toe. Denk bijvoorbeeld aan de engel des Heren als hij komt bij Gideon om Gideon een bijzondere boodschap te brengen. Ook de profeten worden gezanten genoemd van Gods wegen. Maar van deze gezant wordt nog iets meer gezegd. Het is een uitlegger. En het woord dat we daar aantreffen, dat kunnen we ook vertalen met tolk, taalman. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat een tolk is. Dat is iemand die twee talen kent. Als een Duitser en een Hollander elkaar niet verstaan, dan moet er iemand tussenkomen die de beide talen kent en zo kunnen ze toch met elkaar in overleg treden. We lezen hetzelfde woord bijvoorbeeld als Jozef met zijn broers in gesprek is en er treedt een taalman tussen die beiden. Maar van deze uitlegger wordt ook nog gezegd dat hij 1 uit 1000 is. We treffen dit woord aan in Prediker 7 vers 23. En dat betekent hij is uniek, enigst in zijn soort. Er is er geen tweede van te vinden. Nu, zo'n gezant, zo'n uitlegger, 1 uit 1000. Is er die dan? Iemand die 2 talen kent. Tussen wie dan? Tussen een zondaar en God. Is er zo'n gezant? Zo'n uitlegger die de taal van een rechtvaardig God kent? En die enerzijds ook weet wat een mens nodig heeft? En wat moet deze gezant dan doen? Die moet de mens de rechte plicht verkondigen, staat hier. En we kunnen denken aan verschillende dingen als hier staat rechte plicht. Er zijn er wel die zeggen, dat staat tegenover het woordje hovardij in vers 17. Daar staat het woord hovardij. We kunnen dat ook omschrijven als iemand die trots is, hoogmoedig en vasthoudt aan zijn recht. En dat tegenover de rechter, de goddelijke rechter. En daar tegenover moet nu zo'n iemand eens gewezen worden op de rechte gestalte, de ootmoedigheid, de onderworpenheid. Anderen zeggen het gaat over het recht van God. Dat Job hier onderwijs moet krijgen dat God recht is in al zijn weg en werk. Dat God het nooit verkeerd doet. En zeker, dat kan ook. Maar we moeten toch in het bijzonder denken aan dat Job hier uitleg krijgt van de gezant. Job moet op de rechte plaats komen. Hij is van zijn plek af. Hij zegt niet meer de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geprezen. Nee, hij gaat God ter verantwoording roepen. Hij gaat twisten met God. En daar moet Job aan ontdekt worden. Bij bepaald een halt toegeroepen, want het wordt sterven, Job. Wie is deze gezant? Die uitlegger 1 uit 1000. Wie zou dat zijn? We kunnen denken aan de engel des Heeren. In het Oude Testament. Deze engel des Heeren, dat is de verschijning van de tweede persoon van het goddelijk wezen van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. En deze engel des Heeren kwam altijd op hele beslissende momenten in het leven van een kind van God of in het leven van het volk Israël. Denk bijvoorbeeld aan Jacob bij Pniniel. Of Jozua wanneer hij daar loopt te zwerven vlak voor de inname van Jericho. Dat opeens die engel des Heeren daar verschijnt om Jozua te wijzen hoe het zal gaan straks bij de inname van Jericho. De engel des Heeren treffen we ook aan in het gericht. Denk maar aan het boek Zacharia als Jozua de hoge priester voor God komt te staan waar de Satan hem aanklaagt. Dan is de engel des Heeren degene die tussentreedt. Kende Job dan deze engel des Heeren niet? Deze persoon? Job was toch een kind van God? O ja, zeker. Dat was hij zeker, een kind van God. En hij had ook al wel zicht gekregen op die persoon. Immers, hij had het al een keer uitgeroepen, zie mijn getuige is in de hemel, tegenover de vrienden. Toen hij nog niet af was afgeweken van zijn oprechtheid. Hij leeft, mijn advocaat, mijn pleitbezorger. En in Job 19, dan mag hij het roepen. Diep in het Oude Testament. Het opstandingsevangelie. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Maar in de kennis van die persoon ligt nog veel meer. Ach, we weten het allemaal wel, degene onder ons die er iets van kennen, die zeggen, opdat ik hem ken, de kleinste in de genade hunkert ernaar, en de grootste in de genade, die zegt, ik ken hem nog lang niet genoeg. Maar het gaat hier om een bijzonder facet van de kennis van die persoon. Namelijk, Job moet ontdekt worden aan een bijzondere karaktertrek van de zonde. Hij maakt God verdacht. En dat spruit voort uit de wortel van het ongeloof. Hij heeft geen goede gedachten meer van God. En daar moet die gezant hem bij bepalen. En dat doet die gezant ook. En als die gezant dat doet, dan doet hij dat zo dat Job zwijgt. Hij is stil in dat gericht. O, Job die heeft al een paar keer de behoefte uitgesproken van een scheidsman. We lezen dat in Job 17. Iemand die er tussen komt. Maar er kwam nog steeds niet iemand tussen. En nu mag Elihu hem aanwijzen. Er is er één, Job. En als het die is, dan zal ook die goddelijke verlossing uitgeroepen worden, onze tweede gedachte. Er staat namelijk in vers 24, zo zal hij hem genadig zijn en zeggen, verlos hem dat hij in het verderf niet nederdalen, ik heb verzoening gevonden. Wie is die hij? Zo zal hij hem genadig zijn. Is dat de gezant? Denk het niet. Want degene die het hier uitspreekt, die zegt ook verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Dus er moet ook iemand aanwezig zijn die die verlossing moet bewerken. Daarover straks. Ik denk dat die hij die hier genoemd wordt in onze tekst God zelf is. De rechter. Hij is hier geplaatst voor het recht van God. Hij wordt gedagvaard en aangeklaagd. En Gods gerechtigheid komt naar hem toe. En dan moet Job zwijgen. En eerlijk belijden dat hij niet recht staat voor God. Ook nu niet. En de Satan is erbij. Bij dat rechtsgeding. De Satan is blij dat Job toch niet vastgehouden heeft aan de oprechtheid. Heeft dan hier de Satan het gewonnen? Nee, dat zal blijken omdat die gezant er is. Zijn geweten klaagt hem aan. En God die kan nu maar één ding zeggen. Hij moet verdoemd worden. Maar het wonder dat hier staat is, zo zal hij hem genadig zijn. Hoe is dat toch mogelijk? God kan toch niet van zijn recht af? Dat ligt in datgene wat God daarachteraan zegt. Hij zegt, verlos hem. Want ik heb verzoening gevonden. Ik heb verzoening gevonden. Ik. God zelf. De verzoening gaat van God uit. Job die kan zich niet meer verzoenen. Hij weet niet wat hij erbij moet halen. Hij heeft niets. Hij staat als een arme naakte zondaar, als een veroordeelde voor het gerecht van God. Wat kan hij nu aanbrengen? Niets. Maar het wonder is dat de verzoening van God komt. Het woord verzoening dat daar gebruikt wordt, betekent bedekking. Lossing. Verlos hem, los hem. Maak hem los van zijn schuld. Ik heb bedekking gevonden. Kende Job het verschijnsel van de verzoening? Job leefde toch in een andere bedeling. Hij wist toch nog niet van de offers van Mozes? Ja, Job kende het offer. Dat lezen we in Job 1, vers 5. Wat gebeurt er dan? Dan gaan zijn kinderen, die gaan een feest vieren. We zullen het maar heel eenvoudig houden, jongens en meisjes. Er is er een jarig in het gezin van de familie Job. En dan gaan al de broers en de zussen, die gaan met elkaar een verjaardag houden. En wat doet Job dan? Die gaat in de eenzaamheid, gaat hij offeren. Als een gedachte van, misschien zullen ze daar zonden. Hij weet er helemaal niet hoe het daar aan toe gaat, maar hij is al bezig om te offeren voor zijn kinderen. Hij vraagt verzoening over de zonden die eventueel dan zullen plaatsvinden. Dus Job kende wel het offeren, maar hij wist ook wel brandofferen, nog offeren voldeden aan de eis van God. Daarom moest het van God komen. En de verzoening komt ook van God. Want denk niet, gemeente, dat wanneer toen Job een dier offerde, dat dat dier nu een offer voor Job was, dat Job daar iets voor over moest hebben. Nee, want het dier, dat gaf het bloed. En het bloed, dat is de ziel. En de ziel komt van God. God geeft de ziel. God geeft het bloed. En God die zegt, zonder bloedstorting geen vergeving. Maar hoe kan dan deze schuld verzoend worden? Kan dat wel door het bloed van dieren? Nee. De schuld tussen het intermenselijk verkeer kan nog wel eens opgelost worden door het betalen van een boete. Maar de schuld tussen een mens en God, wie kan die prijs der zielen dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen? Het moet van God komen, dat is verborgen. Dat is een raadsel. Kan het dan toch? Ja, het kan, want ik heb verzoening gevonden. En deze gezant die is niet alleen in overleg getreden met Job, maar ook met God. En dat geheime overleg tussen die gezant en tussen God, daarin is God overeengekomen over een weg der verzoening. Want daarin heeft hij zichzelf aangeboden en gezegd, zie, ik kom. We lezen het zo treffend in Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. De Heere heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Er is verzoening. Die prijs ligt klaar. Is dat geen wonder, gemeente? Dat zal voor Job een verrassing zijn. Een goddelijke verrassing. Opnieuw weer. Want hij had zich erbuiten gezondigd. Dat is niet maar een gepasseerd station voor Job. Dat moet telkens weer nieuw worden voor Job. En dat betekent dan tenslotte, onze derde gedachte, dat deze ook uitgevoerd moet worden. Het vonnis is uitgesproken. God heeft als rechter gezegd, verlos hem. Dat hij in het verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. God zegt dat tegen die gezant. Die unieke gezant. Deze gezant moet dus niet alleen de verlossing uitleggen. De verlossing verwerven. Maar ook toepassen. Deelachtig maken. Want God geeft aan die gezant de opdracht en zegt verlos hem. Dus deze gezant moet de verlosser worden. De losser. Wonderlijk is dit. En wat mag deze gezant dan doen? Hij mag allereerst de genade afkondigen. En zeggen, er is verlossing. Er is verzoening. En in de tweede plaats mag die gezant Job bevrijden van de banden van de zonde en van de schuld. Loskopen. Zodat hij weer recht staat tegenover God. Verlossen van zijn schuld. Verlossen dat hij in het verderf niet nederdalen. Verlossen dat hij niet in de handen van de vorst der duisternis komt. En dat hij verloren gaat. Ja, maar hij is toch al een kind van God. Jazeker, maar het moet weer nieuw worden voor Job. Dat hij mag weten dat er bij God verzoening is. Dan komt het goed. Als er dan een gezant, een uitlegger is. 1 uit 1000 iemand die tussen treedt. Dan, ja, dan zal God zeggen. Verlos hem dat hij niet in het verderf nederdalen. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. En wat zal dat een wonder worden voor Job. Staat wel, het woordje verderf staat ook wel in het Hebreeuws graf. Maar we moeten toch denken aan een diepere, aan een meerdere verlossing, gemeente. Dat blijkt wel uit het vervolg van Job 33. Waar we lezen dat wanneer dat toegepast wordt, dan zal zijn vlees frisser worden dan de jeugd, staat er. Hij zal tot de dagen zijner jonkheid wederkeren. Hij zal tot God ernstiglijk bidden die in hem een welbehagen nemen zal. Het gaat om die heerlijke verlossing, dat een zondaar verlost wordt van het verderf en dat God zijn leven wil verschonen. Gemeente, als we nu het Nieuw Testamentisch licht eens laten gaan over deze tekst, zien we dan niet hier diep in het Oude Testament de persoon van Christus naar voren komen? Zien we hier niet zijn drievoudig ambt schitteren? Zijn profetisch ambt, dat hij uitlegt. Zijn priesterlijk ambt, dat hij offert. Zijn koninklijk ambt, dat hij toepast. Dat hij trekt uit de duisternis, uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Dat profetisch onderwijs, daar begint het mee. Onze catechismus die zegt ook, waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods? Dat leert ons Christus in de hoofdzon. O, en zo'n ziel zal dat niet in de gaten hebben dat dat Christus is. Maar als hij vanuit zijn profetisch ambt ons de rechte plicht gaat verkondigen, dan houdt hij Gods wet ons voor. Niemand is zo scherp en ontdekkend in zijn onderwijs als Christus die wet gaat hanteren. En dat doet hij middels de prediking. Is de wet wel eens zo scherpelijk op u afgekomen? De fariseeën die legden de wet oppervlakkig uit. En die zeiden tegen de Joden, het gaat om de daad hoor. Maar Jezus zegt, het gaat om de gedachte. De minste of geringste gedachte aan ene zonde moet u al veroordelen. En als hij zijn profetisch ambt gaat toepassen in uw leven, dan doet hij dat meestal aan de hand van een concrete zonde. Dat zien we hier ook bij Job. En vanuit die dadelijke zonden gaat hij naar de oorzaak. Onze catechismus volgt ook die lijn. Immers wanneer de spiegel van de wet ons voorgehouden is, dan gaat de catechismus verder en die zegt, heeft dan God de mens al zo verdorven geschapen? Nee, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Maar hoe komt het dan dat we zo zijn? Door onze diepe val in Adam, wordt er dan gezegd, zijn wij zo verdorven dat we God en onze naaste haat. En dat onderwijs, dat hebben we steeds weer nodig. En dat kan alleen die gezant doen, die uitlegger, 1 uit 1000. Want als hij dat doet, dan doet hij dat zo treffend. Dat er een nood komt. En dat er een nood komt voor een priester. En dat er gezegd wordt, ja maar is er dan nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. En onze catechismus die geeft niet gelijk de oplossing.
En die zegt, er moet aan Gods recht voldaan worden. Er moet betaald worden. Kennen we dat, gemeente? In beginsel, misschien. Steeds meer en meer. Dat we armer worden. Niets meer hebben. Eerst dachten we nog vanuit de keuze te leven. Van geloof tot geloof. Hadden we liefde voor Gods dag en voor Gods volk. We haten de zonde. En er was niemand zo stipt als wij. Maar als dan die gezant de wet gaat hanteren in uw leven, wordt dan niet elk gebod een rechtbank. En elk gebod gaat u veroordelen. Waarom doet de Heere dat? Dat doet hij niet om te plagen. En dat doet u niet om u onnodig in het donker te brengen. En misschien denkt u wel van, waarom ben ik al dus? Maar dat doet de Heere om plaats te maken voor de noodzakelijkheid van zijn priesterlijk werk. Dat we daar steeds meer oog voor krijgen. Dat de gerechtigheid van Christus onze enige gerechtigheid gaat worden. Dat hij een uniek persoon moet zijn. Hij moet mens zijn. Want de mens heeft gezondigd, zegt de catechismus. Maar er moet ook God zijn. Want niemand kan de goddelijke toorn dragen. Ja, maar wie is dan zo? Zo uniek. Zo enigst. Eén uit duizend. Die is niet te vinden. En toch is hij Her. Hoe weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Hij is de unieke persoon. Oh, en ik voel gewoon de armoede om er iets van te zeggen, gemeente, maar hij is het wel. Hij is degene die hier opkomt, diep uit het Oude Testament, uit het boek Job. Hij heeft zijn eigen ziel gegeven tot een schuldoffer, zegt Jesaja 53. Het heeft hem verbrijzeld. En nu kan God zeggen, ik heb verzoening gevonden. Maar hij is ook opgestaan tot onze rechtvaardigmaking, zegt Paulus. En als de verhoogde koning mag hij nu ook datgene wat hij verworven heeft toepassen, uitdelen. Hebt u hem nodig? Hij wil het u toepassen. U hoeft het zelf niet meer te kunnen. U hoeft het zelf niet meer te doen. Hij wil het doen. Het is uw eigen schuld wanneer u verloren gaat. Hij staat voor uw mensenleven en hij zegt, ik eis u op. Hij is de koning. Hij wil het u ook geven. Hoe krijg ik er dan deel aan? Nou, heel eenvoudig. Dat was voor Luther de moeilijkste les. Door het geloof. Dat was nou juist zo moeilijk voor Luther. Door het geloof. Onze catechismus die zegt dat ook. Dan worden we ingeplant in Christus en gaan we al zijn weldaden aannemen. Klein beginseltje van geloof, een groot geloof. Maar het eigene van het geloof is dit. Dat het gaat ontdekken wat het mist. En het gaat zien dat het bij hem te krijgen is. En dan komen er uitgangen, werkzaamheden naar hem toe. Misschien wel heel schuchter in het begin. In het verborgen. In de eenzaamheid de toevlucht te nemen tot hem. En te zeggen, Heere, nu heb ik gehoord dat u de gezant bent. De priester. De koning. Mag ik nou bij u terechtkomen? Dat is het verborgen werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die overreed een zondaar. Na het ontdekkende werk van de wet.
Dan gaat die Heilige Geest, ik zeg het maar heel eenvoudig, zodat we het allemaal kunnen begrijpen. Die gaat ons aan God. Doe maar. Waag het nou eens. Bij hem. Net als die bloedvloeiende vrouw. Van alles al geprobeerd. En toen zag ze geen mensen meer. Toen moest ze daar naartoe. De mantel aanraken van Christus. Eén aanraking is genoeg. Jazeker, wanneer we iets van dat waarachtig geloof mogen beoefenen, dan zijn we van Gods kant gerechtvaardigd. Maar de bewustwording daarvan is ook een proces dat we steeds meer en meer moeten gaan leren in ons leven. Dat in mij geen gerechtigheid is. Dat ik niets heb en ik hoef ook niets aan te brengen. Moet ik dan niet ernstig zijn? Nee! Moet ik dan niet een ernstig, echt, oprecht gebedsleven hebben? Nee, dat hoeft niet bij God. Niets hoeft u te hebben. Want het enige wat u hebt, dat zijn zonden. Als een arme zondaar die helemaal nergens geen aanspraak meer op kan maken, mag u de toevlucht nemen tot Christus. Is dat er ook voor mij? Dat durf ik mij nu niet toe te eigenen. Maar waar ontleent u dan vrijmoedigheid aan? Ontleent toch geen vrijmoedigheid aan iets in uzelf? Maar ontleent toch vrijmoedigheid aan de belofte van het evangelie? Dat de Heer het u toeroept. Kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hebben we die toevlucht al genomen, gemeente? Jonge mensen? Want vanmorgen komt weer de prediking van verzoening tot ons allemaal. En God roept het ons toe. Laat u met God verzoenen. O jongelui, dan kan misschien de wereld u van alles aanbieden. En zeggen, geniet toch een poosje van deze wereld. Maar de duivel die zit erachter om je naar het verderf te slepen. En je af te houden om bij die gezant te gaan zoeken. Maar dan is het te laat. Als je er dan achter moet komen dat er iemand moet zijn die tussentreedt. En als de pleitbezorger het voor je opneemt in dat gericht. Dan is het voor eeuwig te laat. En daarom die boodschap van Eliu, die komt ook naar ons allen toe. Is er dan een gezant, een uitlegger, één uit duizend? Amen.
aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat bent u goed dat u ondersteunende genade hebt gegeven. En dat we vanmorgen hier in uw huis mochten zijn om uw woord te horen. We hebben ook gehoord dat u niet alleen degene bent die het uit wil leggen en die het heeft verworven, maar dat u het ook wilt toepassen. En nu bidden wij of u het ook zelf wilt toepassen in het midden van deze gemeente, bij ons allen. Vergeef al onze zonden die ons hebben aangekleefd. Breng ons vanmiddag weer bij elkaar. Heren, wij dragen ook nog zuster de Hollander Koudstaal aan u op, die ook in de achterliggende nacht moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Wilt u ook met haar zijn? Geef haar ook rust. En dat ze ook mag kennen, die gezant, die uitlegger. 1 uit 1000. Bewaar ons toch voor de zonde van het ongeloof. Ook als we straks met elkaar gaan spreken over de preek. Heilig dan de gesprekken. Dat bidden we om Jezus willen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 118, het 9e vers. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.